Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het Nieuwe Testament, het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan nader het 23ste hoofdstuk en daarin de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, vanaf het 33ste tot en met de 43ste vers. Daar heeft de Heilige Geest deze woorden laten opschrijven. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem. En brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 23, daarvan het 40ste vers, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Tot zover. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij wat we opgetekend vinden in Lucas 23 en daarvan het 40ste vers. Maar de andere, u weet, het gaat over de een en over de andere moordenaar die naast de Heer Jezus hebben gehangen. We spreken vanavond niet zozeer over de hele geschiedenis, maar vooral over die ene die hier in mijn tekst de andere genoemd wordt. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En we schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van dit tekstwoord: een welgemeende bestraffing op Golgotha. Een welgemeende bestraffing op Golgotha. En dan onderscheid ik drie punten. Ten eerste, vanaf een wonderlijke preekstoel gesproken. Vanaf een wonderlijke preekstoel gesproken. Ten tweede, aan een onbekeerde medebroeder gericht. Aan een onbekeerde medebroeder gericht. En ten derde, in een gunnende bewogenheid geuit. In een gunnende bewogenheid geuit. Een welgemeende bestraffing op Golgotha. In de eerste plaats vanaf een wonderlijke preekstoel gesproken. Gemeente, worden vanavond meegenomen in de preek naar de kruisheuvel Golgotha. Het is lijdenstijd, het einde van die tijd in het kerkelijke jaar nadert. Het einde van de lijdensgeschiedenis ligt voor mij in dit tekstgedeelte. De Heer Jezus Christus hangt aan het middelste kruis te sterven. Links en rechts van hem hangen twee mannen die ook binnenkort moeten sterven. De doodstraf is op hen ook toegepast. Ze hebben ook de dood verogen. En als dan de een zijn mond opent, als Christus tot zevenmaal toe in de zeven kruiswoorden zijn mond opent, gemeente, dan spreekt hij als een stervende tot stervenden. Maar dezelfde uitdrukking mag ik toch ook gebruiken als ik kijk naar de man in mijn tekst. De andere genoemd, de andere die gaat spreken tot de ene. De ene moordenaar spreekt tot de andere moordenaar. En dan kan ik het ook zeggen. Een stervende spreekt tot een stervende. En ik herinner mij die uitdrukking gelezen te hebben in de werken van Thomas Shepard. En dat Thomas Shepard ook van zijn eigen leven gesproken heeft. En dat hij ook heeft meegedeeld dat er in zijn ambtelijke bediening drie dingen waren altijd. Drie dingen. Hij zegt, het eerste was dat hij nooit sprak zonder tranen. Zonder bewogen te zijn. Over het lot van zijn medereizigers naar de eeuwigheid, dat is wat. Als een predikant, als een ouderling of een diaken begiftigd mag zijn met die genadige deugd. Te spreken onder tranen, en dan gaat het niet over die letterlijke tranen speciaal, maar te spreken vanuit die geest van innerlijke bewogenheid met mensen bij wie men op bezoek is, of wie men als predikant voor zich ziet zitten in Gods huis, in de kerk, of van wie men weet dat ze meeluisterende zijn via de kerktelefoon, hoe dan ook. Shepard sprak nooit zonder tranen. En die bewogenheid, die wogen wel het zwaarst. Tweede wat hij zei, dat is dat hij ook altijd wist waarover hij sprak. Dat is ook bijzonder. Hij sprak niet boven zijn weten, buiten zijn weten. Wat hij zei, hij wist wat hij zei. En dat kunnen we toch ook leggen naast wat die man in mijn tekst mag zeggen. Die wist ook wat hij zei toen hij zei tot zijn medebroeder, vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oord, hij wist wat hij zei. En Thomas Shepard schrijft dat de derde in zijn bediening was, dat hij altijd als hij de preekstoel opging, er zich bewust van was dat hij rekenschap moest afleggen bij zijn meester. Zo beklom hij de preekstoel. In besef dat hij al wat hij op dit heilige plekje zei, moest verantwoorden aan zijn meester. En rekent erop dat dat ook menigmaal gevoeld mocht worden door zijn hoorders. Spreken alsof we rekenschap moeten afleggen bij de meester. En dat moeten wij ook. En tegelijkertijd heeft diezelfde man ook wel meegedeeld dat hij zich zo menigmaal ongeschikt en onbekwaam gevoelde om te spreken. En dat het de Heer ook menigmaal behaagde om hem persoonlijk door de weg van duisternissen heen te leiden. En dus dit is niet een man die sprak vanuit de hoogte. Gewijd, en ik moest daar wel aan denken. Toen ik overdacht te spreken over een stervende die tot een stervende heeft gesproken in mijn tekst. Hè, want het is natuurlijk altijd waar in algemene zin. We zijn allemaal mensen die moeten sterven. Maar u begrijpt wel dat als ik het toepas op de situatie in mijn tekst, dat het nog veel klemmender en dringender is. Dat de spreker wist dat hij in korte tijd God moest gaan ontmoeten. Maar dat hij ook wist dat degene die hij aansprak, heel binnenkort voor God moest gaan verschijnen. En nu weet ik het wel, van mezelf en van u allen, dat we moeten sterven. Ik weet niet wanneer het zal zijn, God weet het. Maar u en ik weten ook dat we ons hebben te bereiden op het sterven. En dan hebben we te leven zo dat we kunnen sterven. En ik hoop dat vanavond zo in uw hart dat woord mag vallen. Dat gesproken wordt als een stervende tot een stervende heeft gesproken. Man die vers bekeerd is door Gods genade. Tot een man die in de verste verte niet bekeerd is. En die ook, zover wij toch kunnen nagaan, niet bekeerd is geworden. Toen hij stierf, onbekeerde eeuwigheid zelfs is ingegaan. Gemeente, we nemen elkaar mee naar Golgotha, de kruisheuvel, net buiten Jeruzalem, waar de Heer Jezus buiten de stad, de heilige stad, heeft moeten lijden en is gestorven, waar hij zijn smaadheid heeft moeten dragen, waar hij gehangen werd aan het vloekhout, kruisen, de straf die de Romeinen het land ingebracht hebben, heeft moeten ondergaan, de straf die speciaal bedoeld was voor de grootste, de grofste misdadigers, de ergsten in hun soort. En zo werd de Heer Jezus beschouwd. Een diepere vernedering kon hem toch niet worden aangedaan. Zojuist is hij op de kruisheuvel Golgotha aangekomen, dragen dus een kruis. En we weten het ook, dat Simon van Cyrene nog heeft moeten meehelpen om het laatste puntje van het houten kruis op zijn rug te dragen. Die kruispaal heeft hij helpen dragen. Maar wat hij niet kon helpen dragen, dat is de eeuwige straf van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, die Christus ten behoeve van zijn uitverkorenen heeft willen dragen in zijn eigen hart. En daarvoor wilde sterven, heeft hij gans alleen moeten doen. Christus zo eenzaam in zijn sterven, de middelaar van verzoening. Gemeente, hij moet toch in het middelpunt worden gezet, zeker. En dan zegt de schriften, werd ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter recht en de ander ter linkerzijde van de heiland. Christus in het midden. We kennen die uitdrukking, hè? De deugd in het midden. En die is toe te passen op de heiland. Zeker. De deugd, want er is in hem totaal geen zonde. En tegelijkertijd zou ik ook kunnen zeggen, in de ogen van de mensen die hem kruisigden, werd de ondeugd in het midden gehangen. Want de Heer Jezus Christus was in hun ogen de ergste misdadiger. En daarom hebben ze met opzet in die positie gehangen. dat de ergste zou hangen in het midden. En hij is het mikpunt, het middelpunt van hun spot en smaad en hoon geweest. En ik kan ook zeggen, ik hoop dat u me volgt daarin. De grootste ondeugd hing in het midden daarom, dat de meeste zonden bij Christus waren te vinden. Goed horen, ik zeg bij Christus. Ik zeg niet in Christus. In Christus is geen enkele zonde schuld aan te treffen. Op Christus is de schuld gelegd die de Vader gaat afrekenen ten behoeve van zijn uitverkorenen. Op Christus de zwaarste misdaden gelegd, de ondeugd in het midden en links en rechts van hem. Moordenaar, ja, dan is er heel veel over gefantaseerd. Wie van de twee nou aan de rechterkant heeft gehangen of aan de linkerkant. Het gaat in mijn tekst over de man die zijn mond mag openen en die we de bekeerde moordenaar noemen. Niet dat hij tevoren bekeerd was, aan het kruis tot bekering gebracht. En er is altijd een bepaalde neiging bij reformatorische mensen om het dan zo voor te stellen. Die man die zal aan de rechterkant hebben gehangen, rechts van Jezus. Ja, waarom eigenlijk zou dat komen? Omdat we een zekere neiging, voorkeur hebben voor rechts en niet voor links. Is dat de grond waarop wij je denken of zegt de schrift? Ja, maar zegt die man bij zichzelf, dominee, dat weet u toch wel? Ja, dat weet ik ook wel, daarom noem ik het ook, dat op de jongste oordeelsdag, als de schapen van de bokken gescheiden worden, dan staan de schapen ter rechterhand en de bokken ter linkerzijde. Dus zal het hier ook wel zo geweest zijn, ja, maar dat staat er nu precies niet. En waar ik u voor wil waarschuwen, dat is voor de gedachte. U denkt, rechts is goed, links is fout. Ja, daar kunnen we een hele boom over opzetten. Dat doe ik vanavond niet. Wat ik u zeg is, wie links van de Heer Jezus hangt, die moet bekeerd worden. En wie rechts van de Heer Jezus hangt, die moet ook bekeerd worden. En wie links is, die kan bekeerd worden. En wie rechts is, die kan bekeerd worden. Laat het daar maar op houden, gemeente. Genoeg over links en rechts. Want als u nou zo kijkt, links of rechts van de Heer Jezus, u ziet toch geen enkel verschil. Zowel links als rechts van de heiland hangt een moordenaar, een rebel, een opstandeling, een publieke zondaar. Iemand die de dood verdiend heeft, die de straf opgelegd heeft gekregen, die sterven moet. En dat ze niet beiden zalig worden. Dat leert de schrift ons toch genoegzaam. Het is mij altijd een raadsel geweest, tot op de dag van vandaag is het dat ook, dat er mensen zijn in de kerken die zeggen dat er een halfverzoening is. En dan heeft men de mond vol van Christus. En als men nou de moeite eens zou nemen om te kijken naar de bladzijde in het woord, waar geschreven wordt over de dood van Christus, dan moet je toch wel steken blind zijn om niet te zien dat het kruis scheiding maakt. Nee, niet de scheiding tussen links en rechts, maar de scheiding tussen verzoend en onverzoend met God. De scheiding tussen behoud en verloren gaan. De scheiding tussen in Christus zijn en buiten Christus zijn. En zo de scheiding tussen sterven en een ingang ontvangen in het paradijs. En anderzijds sterven eeuwig buiten de Here te blijven. Het kruis predikt scheiding. Geen holverzoening. Gemeenten moeten toch eerlijk met elkaar handelen. Mogen elkaar niet iets op de mouw spelen. We mogen niet een leer zelf bedenken die strijdig is met het hele woord van God. Weet u wat ik u gun? Dat u vanavond mag kijken naar die drie kruiselingen. Jezus in het midden. En dat uw oog in verwondering op hem mag rusten. Maar dat u ook die twee anderen ziet en het beleid. Heere, u laat me in de spiegel kijken. Er hangen inderdaad twee moorders, misdadigers, zeker. En toch, er klinkt gelukkig op Golgotha ook evangelie. Er klinkt evangelie uit de mond van hem die in het midden heeft gehangen. Er klinkt evangelie als hij zijn mond opent en het eerste kruiswoord van zijn mond laat komen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Moet u nagaan, iemand aan het kruis genageld, die de ergste pijnen moet lijden en die kennelijk denkt aan anderen en bidt voor anderen. Vader, vergeef het. En dan is dat ook hij die de Vader hoort. De Vader hoort hem altijd. Zijn gebed wordt verhoord hier op Golgotha, direct verhoord. Nee, ik zeg niet dat de Heere de gebeden van zijn kinderen altijd direct verhoort. Dat wordt ons in de schrift helder genoeg geleerd en de praktijk tot de dag van vandaag bewijst en onderstreept het ook. Het behaagt de Heere vaak om gebeden onverhoord te laten. Of om ze heel anders te verhoren dan dat zijn kinderen dachten dat het verhoord zou moeten worden. Omdat de Heere het veel beter weet dan de zijnen, die zo dikwijls mistasten. Hij nooit. Het gebed van de Zoon op Golgotha, dat eerste kruiswoord, wordt verhoord. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ik zie genade neerdalen in het hart van die ene moordenaar. Ja, dan ga ik u nog iets zeggen, gemeente, want dat maakt het wonder alleen maar groot. Het staat ook in de schriften. Hey, ik bedenk dat niet zelf, dat zij verre van ons. De schrift leert ons dat die beide moordenaars in het begin samen hebben gelasterd tegen de Heer Jezus Christus. Als u de evangelie met elkaar vergelijkt, komt u dat tegen. Dat ze beiden hem hebben gesmaad in het begin. Toen ze aan het kruis zijn gehangen. Dat is wat, dat is een gedachte. Aan het kruis gehangen te worden. De doodstraf voor ogen te hebben. De maatregel is al toegepast. Je kunt er niet meer af. De dood is onvermijdelijk. Het kan ook nooit heel lang duren. En dan te gaan schelden, schimpen. Überhaupt al niet te vatten dat iemand dat op dat ogenblik zou doen. Maar als u dan ook nog ziet dat ze meeschimpen en schelden met de mannen die aan de voet van het kruis staan te roepen tegen Jezus. Die anderen heeft verlost, en dat moeten ze erkennen, dat kunnen ze niet ontkennen. Anderen heeft hij verlost. Maria Magdalena, verlost van 7 duivelen. Legio, van een legioen duivelen, verlost. Anderen verlost van lichamelijke kwalen. Anderen heeft hij verlost. Als die de Christus is, de uitverkorene Gods, we geloven het niet. Dat is de toonhoogte. He, van hen die daar roepen. Als die het is, laat hij het dan nog eens bewijzen. Laat hem dan afkomen van het kruis. Verlos uzelf. En zorg dan dat u van het kruis afkomt. Ja, dat zou de duivel willen. Dat Christus op het laatste moment zou stoppen met het verlossen van zijn volk, van zijn kinderen. Dat hij het verlossingswerk zou laten gaan. Dan zou niemand verlost worden. Dan zou niemand in de hemel kunnen komen. Beide moordenaars hebben aanvankelijk meegeroepen tegen Christus. Maar na dat ene kruiswoord, ik zei net, ik zie genade neerdalen uit de hemel. En die genade die valt, ja, waar valt Gods genade? Waar Gods genade valt, daar valt ze vrij. Ben u het daarmee eens? Genade is niet te verdienen. Genade is te verkrijgen alleen. Genade wordt geschonken. Waar genade valt, valt ze vrij. Dat zie ik op Golgotha gebeuren. Genade maakt onderscheid tussen die twee moordenaren. Waarvan nature geen enkel onderscheid is. Beide zijn het rebellen, oproerlingen, opstandelingen, haters van God en van de naaste. Beide hebben ze moord gedaan, wellicht in een oproer gestaan. Noem het allemaal maar op. Geen onderscheid. En ik verklaar de genade niet zo dat ik zeg, de moordenaar die kreeg, die was beter dan de ander. Ja, dat wil men in onze tijd graag. Dat je genade krijgt, omdat je net een beetje beter bent dan een ander. Omdat je net een beetje geloviger voordoet als een ander. Maar gemeente, zo is het niet. Er is geen onderscheid. En dat was het toen niet en dat is er vandaag de dag nog niet. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Uit hetzelfde hout gesneden. Hetzelfde bloed stroomt ons allemaal door de aderen. Allemaal nakomelingen van Adam. Met alles wat dat met zich meebrengt. In hart, leven en praktijk. En zo is het ook bij die twee. Geen onderscheid. Allen hebben enerlei schuld. En allen zijn aan allerhande ellendigheid ja. Aan de verdoemenis zelf onderworpen, gelooft u dat? Ten aanzien van uzelf, vanuit de mens, geen verschil. Het is niet te danken aan een beter optreden van de ene moordenaar vergeleken bij de andere. Integendeel, ik kan maar één oorzaak aanwijzen. En dat is de vrije gunst van de Heer. Door die ene moordenaar die het heeft verkregen, mag zeggen, uw vrije gunst, die eeuwig u bewoog, daarvan zal ik zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toe. God geeft genade aan wie hij wil. En hij onthoudt het. Aan wie hij wil naar zijn welbehagen. De een wordt getroffen door het eerste kruiswoord van Christus. En de ander niet. De een wordt door de Heilige Geest overwonnen. En ingewonnen voor de waarheid. Die hij vervolgens ook heeft uitgesproken. En de ander niet. De een wordt berouwvol gemaakt. Ootmoedig gemaakt, boetvaardig gemaakt. En de ander, die blijft verhard en die heeft zichzelf verhard tegen het spreken van de meester in. Ik zie de twee aan de kruisen van Golgotha, links en rechts van Jezus. En de een wordt gezaligd en behouden en de ander blijft die die is verloren. Voor God. En beide Ja, dat moet ik er toch ook echt bij zeggen. Dat mag ik niet achterwege. Beide hebben de bemoeienissen Gods vernomen. Beide hebben hetzelfde kruiswoord gehoord. Beiden zijn heel dicht bij de Heer Jezus. Maar gemeente, hoe dicht zou bij Jezus zijn? Dichtbij is niet hetzelfde als in Christus. Dichtbij de ark, dat was niet in de ark. Dichtbij het middelste kruis, dat is niet in het hart van de middelste kruiseling. Gemeente, ik zie op Golgotha een rijk voorbeeld enerzijds van Gods genaderijke ontferming en anderzijds een toonbeeld van Gods gerechtigheid die geducht is. En dan moet ik mezelf bedwingen om nu niet een uitgebreid verslag te gaan geven van de bekering van de ene moordenaar. Daar ligt stof genoeg in, hoor, daar mankeert het niet aan. Daar zou heel veel van te zeggen zijn, hoe de Heilige Geest is gaan werken in het hart van die man, hoe dat naar buiten mocht komen, hoe dat blijken mocht in zijn verhouding tot de naaste, in de verhouding tot Christus. Hoe dat blijken mocht in alles en vervolgens hoe Christus op hem heeft gereageerd en hem heeft toegezegd de vergiffenis van de zonde. Hoe die man het uit Gods eigen mond heeft mogen horen, dat hij een zalige toekomst tegemoet ging en dat hij met Christus zeer binnenkort in het paradijs zou zijn. En ik zou u nog kunnen meenemen in de gedachte dat na het sterven van Christus hij die man ook nog bespot zal zijn door de duivel, bestreden aan alle zijden. Ik zou u kunnen laten zien hoe ook die man in die 3 uur duisternis heeft moeten meemaken dat het donker werd over heel Golgotha, over heel de wereld. En dat Christus eerder stierf en dat de duivel ook daar nog aanleiding uit had kunnen nemen om hem in te fluisteren. Nu is uw zogenaamde koning weg. En wie zegt dat u er komt? He, ik doe dat niet. Ik wil me op dat punt bedwingen en mij bepalen, vooral tot de vruchten die naar buiten gekomen zijn in de bewogenheid die deze man aan de dag heeft mogen leggen in een welgemeende bestraffing die van zijn lippen is gekomen in de richting van zijn medebroeder. En ik noem dat, en dat is wel van belang gemeend, ik noem dat vruchten van Gods genade. Het zijn gevolgen van Gods genade in die man. Ik kan niet zeggen dat dit acties zijn die die man zelf heeft ondernomen. Ik kan niet zeggen dat het in die man zelf is opgekomen om over de Heer Jezus te gaan spreken. Nee, gevolgen van Gods genade. Ik kan dat niet anders verklaren. En dan kijk ik naar de plek waar die man gaat evangeliseren. En dan zeg ik tegen u, ik tref die man vanavond aan in zijn spreken vanaf een heel wonderlijke preekstoel. Want er zal toch niemand zijn die op de gedachte komt dat het kruis waar die man aangehangen is gebouwd is met de bedoeling om als preekplaats, als preekstoel te functioneren. Daar was dat kruis zeker niet voor bedoeld. Vanaf een wonderlijke plaats, vanaf een eigenaardige preekstoel, vanaf het kruis begint die ene moordenaar te spreken tegen die andere. En het is bekend vanuit de kerkgeschiedenis dat het God menigmaal behaagd heeft om plaatsen waar christenen gevonnist werden te gebruiken als plaatsen waar ze nog hebben mogen evangeliseren en ook dikwijls nog met zegen die mocht vallen in het hart van een van de toehoorders. Gemeente, ik zie vanavond die moordenaar die gaat spreken op een eigenaardige, wonderlijke preekstoel. En dan gaat hij evangeliseren in een situatie. Dat dunkt mij iedereen zijn mond zou houden. Moet u bedenken. Vlak voor zijn levenseinde opent God zijn mond en mag hij gaan evangeliseren. Heel bijzonder. Hij doet dat, en dat is mijn tweede punt, aan een onbekeerde medebroeder gericht. Maar de andere antwoordende bestrafte hem. De ander bestrafte één. De één die kennelijk is doorgegaan in het spotten, in het schimpen, smaden, schelden op de Heer Jezus. Kennelijk niet te stoppen in zijn spotten. Een vreselijke gedachte. Want die man die dreigt dus zo de nimmer eindigende eeuwigheid in te gaan. Hij spot in zijn volle leven, dat is erg. Maar als je durft te spotten, terwijl je weet dat je laatste uur geslagen is, daar heeft je toch niks meer bij te winnen. Ik denk dat zelfs de wereld dat zou beseffen. Maar die man niet te stuiten lijkt het wel. Gevuld met haat en vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Ik hoor hem roepen, verlos uzelven. Dat hoort hij van beneden, waar de duivel het lasterwerk heeft ingegoten in de harten van die mensen. Maar ik hoor dat hij er ook nog wat aan toevoegt. Verlos uzelven en ons. En tot op het laatste moment toe is die man gericht op zijn zelfbehoud. Dat zou hij willen. Verlos ook ons, dat wij van het kruis af kunnen komen. En dan, ik geloof dat die man geen ander voornemen had in zijn ziel dan om dan door te leven zoals hij altijd geleefd heeft. En er is in de verste verte helaas niets bij hem te vinden. Dat wijst op ook maar enigerlei beginseltje van bekering, van ommekeer van zijn boze bestaan. Ach, helaas, die spottende, stervende op Golgotha. Ik kan hem niet vergeten, gemeente. Ik kan die man maar niet kwijtraken. Ik heb hem steeds voor ogen. En ik begrijp dat die man, als die spottend de dood ingaat, dat hij valt in de plaats waar de spotters terecht zullen komen, waar zeer een volk niet verzameld en vergaderd wordt. Het vrome volk komt op een andere plaats. Deze man komt bij het goddeloze volk. Het volk met wie hij op de aarde geleefd heeft. Zal ook het volk zijn bij wie hij in zijn dood zal zijn. Eeuwig jammeren. Eeuwig pijn lijden. Eeuwig klagen. Eeuwig sterven. En nooit gestorven zijn. Gemeente, is wat? Kunt u die man kwijtraken? Of heb u hem ook steeds in uw gedachten? Hij kan met zijn handen geen moorden meer plegen. Maar het is of hij zijn tong nog als een moordwapen gebruikt. Hij tracht met zijn tong de Heer Jezus te vermoorden. Belachelijk te maken. En dat in zijn laatste ogenblik. Je zou zeggen, goddelozer kan het niet. En toch. U bent niet vergeten, ook die man hangt vlak naast de Heer Jezus. Zo dichtbij. En tegelijkertijd zo ver van hem af. Zo dichtbij. En zo'n groot vijand. Hij volhardt in zijn laster. Gods woord noemt ook die man niet voor niks. Over het algemeen zijn wij meer geïnteresseerd in hoe het afloopt met die andere man zou het zijn. Omdat we heimelijk allemaal hopen dat we naar de hemel gaan. En omdat we bij die man mogen weten. Dat hij naar de hemel zou zijn. Dat we daarom proberen te onderdrukken dat die ander, die lasterhader ook was. En toch, gemeente, mag ik u vanavond erop wijzen in de prediking, in deze eredienst, dat ook die spotter nog wordt aangesproken, nog wordt vermaand. Allereerst heeft hij het woord gehoord van de heiland. En die zegt toch niet dat het niet voor hem is bedoeld. Vader, vergeef het hun. Meerwoud, ruim, royaal, koninklijk. En in de tweede plaats wordt die spotter ook nog eens een keer heel persoonlijk aangesproken door zijn makker, zijn vriend, zijn kameraad, met wie hij tot hiertoe in de zonde heeft geleefd, samen heel veel dingen uitgehaald in negatieve zin van het woord. En dan wordt hij door die makker aangesproken, die kennelijk heel anders is geworden als dat hij was. Misschien denkt iemand. Dominee, ik zou dat nooit durven, om zo'n spotter aan te spreken. Nee. Ja, dat begrijp ik wel. Denk u dat die vriend op wie u vanavond het oog richt in de tekst, dat hij het voorheen wel deed? Nee, toen deed hij het niet. Denkt u dat hij een man was die zoveel durft? Nee, zo mag u het niet noemen. Die man die kan in deze ogenblikken niet anders. Want de Heere maakt hem tot een evangelist aan het kruis. Die het kruisevangelie nog mag verkondigen in de meest letterlijke zin van het woord, aan iemand die de kruisdood verdiend heeft en die er ook daadwerkelijk aan hangt. Hier zie ik een ernstige, een bewogen prediker, die gevuld wordt met ontzaglijk veel gunning, met een goddelijke liefde gevuld wordt. Een man die oprecht mag zijn in het aanspreken van zijn naaste, en die het niet doet voor de vorm, die het ook niet doet uit eigen belang. Nee toch, maar die het doet omdat hij de ziel van zijn naaste lief heeft. Omdat hij die ziel begeert te behouden. Omdat hij niet kan zien dat die ziel verloren gaat. En omdat hij ziet dat ook zijn medebroeder, net als hij, hangt aan een zijden draadje. Aan een draadje boven de hel. En dat hij ziet, als God dat draadje doorknipt en hij valt, zoals het nu is, dan valt hij naar beneden in de hel. Dan valt hij in de buitenste duisternis. Dus hij is bewogen tegenover zijn medebroeder. Hij richt het woord tegenover zijn medebroeder. En er lijdt geen twijfel dat die man, op het moment waarop die aangesproken wordt en ook daarna nog, een onbekeerde man is geweest. Die in de dadelijkheid bezig is met zondigen. En je kunt niet zeggen, hoef je ook niet te zeggen, dat hij in de algemene zin van het woord een zondaar is. En dat zeggen we allemaal heel makkelijk. Doet ook niemand pijn, heeft geen mens last van. Ja, dat zeggen we. Soms ook nog een beetje vroom te lijken, het hoort erbij. Maar die man is in de dadelijkheid aan het zondigen, aan het lasten. In de dadelijkheid bewijst hij te zijn een hater van God, die op weg is in een grote sneltreinvaart naar de poel van het eeuwige verderf. En als je dat nou ziet bij iemand. En als u dat nou weet van iemand in uw familie, in uw vriendenkring, in uw straat, waar dan ook, op uw werk, en u hebt nooit een woord tot zijn behoud gesproken. En die man of die vrouw, die zou vannacht sterven, en u wordt morgen wakker en u hoort het vertellen. Hij is gestorven en u hebt nooit iets tegen hem of haar gezegd. Zou het u niet aanvliegen? Zou het u niet in uw gezicht vliegen? Zou u niet voelen uw schuld, uw tekort? Ik geloof die man op wie de Heilige Geest vanavond aandacht richt. Die heeft zoiets dergelijks gevoeld. Hij heeft dus niks met durven te maken. Maar hij heeft gevoeld dat hij moest aanspreken. En dat hij schuldig zou zijn als hij dat niet zou doen. De boetvaardige, de berouwvolle man. Laat men noemen de versbekeerde moordenaar. Gemeente, die heeft ineens geen schroom meer om zijn onverzoende medebroeder aan te spreken. En hij zegt het tegen hem: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, nu die zelf zijn godloze lasteringen moest stoppen, nu die zelf liefde heeft gekregen tot de middelste kruiseling, krijgt hij ook liefde tot die medegekruiste, die op dezelfde hoogte hangt als hij. Hangt er niet boven, staat er niet boven. Hij zegt niet: je bent slechter dan ik. Nee, we verkeren in hetzelfde oordeel. En dan beluister ik in die zin die hij uitspreekt toch iets van die geestelijke ritselingen van de Heilige Geest. Dan proef ik hier die geestelijke bewegingen, en die voortkomen vanuit een waarachtig en zaligmakend geloof. En dan zeg ik niet dat die man dat allemaal zelf al kon overzien. En dan hoort u me zelfs niet zeggen dat hij er heeft gehangen door te zeggen en zich op de borst te slaan en zich te verheffen: ik ben tot geloof gekomen om zichzelf in het midden. Nee, dat niet. Maar er is een onstuitbare drang in zijn binnenste gelegd. Er is een onweerstaanbare drang om te spreken. Hij kan het niet laten om te spreken in alle liefde en eerlijkheid. En dan mag het zo zijn, gemeente, dat de genade vers is bij die man. Maar het is wel zuiver, hè, wat eruit komt. Het is loepzuiver. De Heer heeft hem getoond dat hij niet sterven kan zoals hij geboren is. De Heer heeft hem laten zien dat hij het oordeel verdiend heeft als de Heer hem gaat gadeslaan zoals hij werkelijk is. De Heer heeft zijn ogen ervoor geopend dat hij zelf niet anders heeft gedaan dan de zonde in te drinken als water en uit te geven als een fontein die altijd maar bleef geven. En nu die door onderscheidende genade anders gemaakt wordt, dan moet hij ook radicaal tonen dat hij anders is. Dan kan hij ook met de werken der duisternis geen gemeenschap meer hebben. Dat komt onmiddellijk voor de dag bij deze man. Door Gods genade leert hij zijn eigen zonden zien en erkennen. Beleidt hij ook dat de straf die hij ontvangt past bij wat hij gedaan heeft. En wij zijn waardig te ontvangen. God is rechtvaardig als hij ons straft naar onze zonden. We kunnen er niks van zeggen, man, jongen, vriend. Maar één ding: bekeer je toch tot de levende God. Ben je nou niet bang dat je onbekeerd gaat sterven? Vrees je nou niet het oordeel dat toch zeker wacht voor de goddelozen? Zeker. Die ene man die kan de ander niet bekeren. Maar hij doet door genade wat hij kan. Hij zou het heel graag willen. En ik voeg eraan toe: het is maar goed dat hij het niet doet. En het is maar goed als u en ik niet bekeerd zouden zijn door mens. Want die bekering houdt geen stand. Die bekering die raakt u een keer kwijt. En als u hem in het leven niet kwijtraakt, dan zult u er voor de eeuwigheidspoort achterkomen dat u met zulke bekering niet naar binnen kunt. Alleen Gods eigen werk, Gods werk, is in een van die twee moordenaren te vinden. In de ander niet, ander antwoordende, bestrafte hem zeggende. En dan keert hij zich tot zijn onbekeerde medebroeder. Hij zegt als het ware, en we hebben samen vreselijke dingen gedaan en uitgaan. We hebben samen de Heere bedroefd. Maar de Heer heeft me laten zien dat ik niet sterven kan zoals ik geboren ben. O, dat je het ook zou zien, mijn lieve broeder. Lieve broeder, in het kwade, dat waren we. Ik sta niet boven u. Ik ben uw broeder. Hij spreekt tot een onbekeerde medebroeder. God gebruikt mensen om andere mensen aan te spreken. Hij had ook engelen kunnen inschakelen voor dat werk. Het behaagt hem mensen te gebruiken. En hier zie ik er een, oh, ik weet wat die man is niet bevestigd in een ambt. Maar hij beoefent hier wel het ambt van alle gelovigen. Wat ieder gelovige zou behoren te doen. Hij spreekt hem in liefde aan. Hij richt zich tot een onbekeerde medebroeder. Gemeente, ik moet denken aan die ouderling die ik gehad heb. Die ouderling die in het verleden met goddeloze vrienden in de wereld had geleefd. En die zijn leven in de zonde vergooid had. Maar de Heere was gekomen in zijn leven. Hij was het eigendom van die ander geworden, met een hoofdletter geschreven. En zijn leven was ook helemaal veranderd. Dat begrijpt u, de vrucht kan dan ook niet uitblijven. En toen werd hij als ouderling geroepen bij rouwende familie om op een zekere avond af te sluiten met het woord van God. Er wat bij te mogen zeggen en gebed. En toen kwam hij binnen bij die familie, waar al zijn vrienden van voorheen in de kamer zaten. En de een begon en de ander die voegde zich er meteen bij. Hé, ben je daar? Weet je nog? Dat we samen daar naartoe gingen, allemaal naar verkeerde gelegenheden. En ze gingen eigenlijk met hem spotten. Oh, je bent nou ouderling geworden. Je bent nou vroom geworden. En de geest van God werd vader over die man. Over die ouderling. En die mocht zien de liefde. In de gunning. Eerlijk vertellen. Dat hij in de zonde geleefd had. Maar dat de Heer in hem was tegengekomen en hem te sterk was geworden. En dat hij niet meer kon en niet meer wilde. En dat hij gezien had dat hij nooit gelukkig kon worden in de wereld. Maar dat hij nu, en dan was hij voorzichtig, dan zei hij ook toch, als ik me niet vergis, het ware geluk in de Heer heb mogen vinden. En het werd stil in die kamer. Muisstil. Nee, hij zei, ik durf niet te zeggen dat er iemand tot bekering is gekomen. Maar het woord legde beslag. Iedereen voelde dat wat hij mocht vertellen van heel andere aard was. En van veel zaliger aard was dan wat die vrienden die nog in de zonde leefden met elkaar probeerden klaar te maken. En gemeente, zo is het in mijn tekst ook. Hier is een man die weet waar hij over spreekt. Als hij zegt, vreest gij ook God niet. Daar gij in hetzelfde oordeel zit. Het is in een korte tijd gebeurd bij die man, dat weet ik wel en dat weet u ook wel. Zijn bekering is in korte tijd geschied. Maar hij heeft zeker leren zien en leren billiken dat hij veroordeeld moest worden vanwege zijn zonde. Hij heeft de Heere leren vrezen in de diepste zin van het woord. Vrezen met liefde. Met liefde. Tot de Heer die de Heer had uitgestort. In zijn hart vreest gij ook God niet. Daar in dezelfde orde zijn. Oh, gemeente, gunning. Liefde. In deze man is te vinden wat Psalm 141 zingt. In het zevende vers. En dat willen we ook eerst met elkaar gaan zingen. Ik heb hun rechters vrijgelaten, de rots getuigd. Dan komt het. Elk heeft gehoord hoe aangenaam mijn vriendelijk woord was ingericht tot die mij haten. 141, het zevende vers. Wanneer wij vanavond beluisteren hoe de ene moordenaar aan het kruis de andere zijn voormalige vriend en makker heeft toegesproken, dan zien we in de derde gedachte dat hij dat in een gunnende bewogenheid heeft geuit, al wat hij zei. Wij zijn mensen die graag houden van succesverhalen. Wij zouden graag willen dat als iemand een goed woord van de Heere mag zeggen, dat daar direct aan gekoppeld kon zijn een vorm van uiterlijke en van zichtbare zegen. Nou behaagt het de Heere om het ook wel eens anders te doen, om het regelmatig anders te doen. Wij zien niet altijd direct wat de woorden uitwerken die de Heere laat zaaien. Het behaagt de Heere des Oogstes om dat aan zichzelf te houden. En één ding is wel duidelijk. Als het woord van de Heere wordt gesproken, dan doet het wel altijd wat. En als het niet is ten zegen, dan is het ten oordeel. Als het niet is tot de werking van het zaligmakend geloof, dan is het tot verzwaring van de straf. En dan blijft ons vaak verborgen wat de Heere doet. Maar wij hebben ook niet te zien op de vrucht in de eerste plaats. Wij hebben te zien op onze taak, op onze plicht, op onze roeping. Het is de roeping om een goed woord van de Heere te zeggen. Het is de plicht waardoor niemand zich mag laten ontmoedigen, ook niet zelfs door dit voorbeeld op Golgotha. Het is de plicht om een ander aan te spreken vanuit de liefde, in de ware gunning van het hart. wanneer die nog niet wandelt in de wegen des Heren. Dat doet in mijn tekst een man, nee, geen dominee. Hè? U moet niet zeggen, dat moeten de dominees doen. Het was geen ouderling, het was geen diaken. Het was niet een man die bevestigd was in een ambt. Maar het was een man die door de Heren getrokken was. En die het niet kon laten. Die wordt ons voorgehouden als een voorbeeld. En ik zie die man hetzelfde doen als wat apostel Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Gaat ook over een oordeel. Paulus en Timotheus die daar spreken, weten ook van het oordeel. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat zeg je niet tegen mensen die hem al lief hebben. Maar dat zeg je tegen mensen die hem haat. En zo doet die man in mijn tekst de andere antwoordende bestraft. Hij geeft een bestraffing aan zijn vriend. Maar een bestraffing uit liefde. Een bestraffing die olie op zijn hoofd laat druipen als het ware. Een bestraffing die uit weldadigheid gebeurt. Een bestraffing waar de liefde Gods achter steekt. Vreest gij ook God niet? Hij kijkt zijn broeder aan. Nou, dat zal hij niet gekund hebben in letterlijke zin. Neem ik aan. De een links, de ander rechts van Jezus heeft gehangen. Maar in figuurlijk opzicht kijkt hij hem aan en zegt hij: is Gods vrees dan geheel uit uw ogen? Is het totaal geen vrezen voor God en voor het toekomstig oordeel? Geen vrezen voor de geduchte God, voor wie je toch ook in jezelf niet kunt bestaan? Geen vrezen, ben je dan niet bang als je onbekeerd, onverzoend sterft? Gemeente, waar ik u vanavond in alle liefde zo aanspreken, zover u nog niet tot God bekeerd bent. Ben je dan niet bang om onbekeerd te sterven? Dominee, wil u me bang maken soms? Maar dat kan ik niet. Dat hoef ik niet eens te proberen. Ik kan niemand bang maken. Het enige wat ik kan en wat ik moet, dat is u doorgeven dat onbekeerde medemens voor God niet kan bestaan, dat we alleen sterven kunnen als we door genade verzoend zijn met God in en door Christus. Gelijk toch die moordenaar aan de ene kant van de Heer Jezus door de genade Gods geleerd heeft wie die zelf was. Geleerd heeft wie Christus was. En ontvangen heeft ook de liefde tot zijn naast. En daarom sprak, opdat het hart van zijn vriend nog zou mogen breken, hoort u het. Er staat een oude vriend op de deur te kloppen. Op de deur van je hart. Dat je toch zult bekeren en niet langer zo zult doorgaan. De weg van het verderf bewandelen. En niet langer zult spotten met God en met goddelijke zaken. Maar dat je mag vernederen, mag roepen tot hem die het toch zelf gezegd heeft. En dat er nooit iemand is die te vergeefs tot hem zou roepen. Hij heeft het niet gedaan. Dat is zijn schuld. Hij is opgeroepen tot bekering en door Christus zelf. En door zijn oude makker. In wie de genade mocht worden verheerlijkt. En er is niets dat erop wijst dat zijn hart verbroken is. Daarom is hij onbekeerd, onverzoend, gestorven en zijn eigen oordeel heeft die verzwaard. Dat is wat aangrijpend. Nee, dat zeg ik niet zomaar. Want het moet u toch ook opvallen. Dat ene moordenaar in wie de Heer zijn genade verheerlijkte, waardig gekeurd werd om toegesproken te worden door Christus. Toen die hem smeekte, gedenk mijner als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen die geloofde dat deze koning heen ging naar het koninkrijk. En dat hij geloven mocht. Toen hij uit Gods eigen mond hoorde, heden zult ge met mij in het paradijs. Aan hem keurde Christus een woord waardig. Maar die moordenaar die gewaarschuwd werd en die spottend is gestorven. Ik lees niet dat Christus tegen hem nog een woord gezegd heeft. Hij heeft zijn spot en hoon verdragen. Maar één ding staat vast. Als Christus sterft en heen gaat naar zijn vader. En daar is hij toch. Dan komt hij eens terug op de wolken des hemels. En dan zal hij oordelen. En dan moet ook die man voor God in Christus verschijnen. En hij zal het niet kunnen. En dan kan ik nog veel over die man zeggen. Doe ik niet. Hoeft ook niet. Het is genoeg. Maar ik zie u voor mij zitten. Vanavond keken we in het hart van die man waar God gunning en liefde in gelegd had. En hoe is het nou in uw hart? Is daar ook die genade te zien? En uit die genade zich ook in de bewogenheid jegens de naaste. En is het bij u ook een liefdewerk om anderen te zeggen dat ze alleen door Christus kunnen zalig worden? En kunt u er ook niet van zwijgen, o gemeente, dat die moordenaar die vanaf die wonderlijke plaats gesproken heeft, vanaf het kruis het evangelie heeft laten klinken aan zijn onbekeerde medebroeder. En die dat deed in gunnende bewogenheid. U ten voorbeeld zal mogen zijn van hoe de Heer werkt en wat Hij werkt en wat Hij geeft. En dat u geen rust hebt voordat u mag weten dat al wat in die man geschonken is, ook aan u gegeven mag zijn. Eén ding, en dan zeg ik amen. Vergeet ook niet, jong of oud, er staat maar één voorbeeld in de Bijbel van een man die ter elfde uren werd bekeerd. En over dat voorbeeld werd vanavond toch ook gesproken. Vergis u niet. Het is niet Gods gewone weg om het dan pas te werken. En het is zeker niet zijn wil dat u het roepen tot God zou uitstellen. Tot dan. Amen.